Ja, goedemorgen iedereen. Ik had vandaag graag eens gestart, eigenlijk maar, maar het zijn maar twee versen uit Psalm 19. Ik zal daarna uitleggen waarom. Je mag het openslaan, er komen zeker nog Bijbelteksten ter sprake. Ik ga misschien toch even wat tijd geven. Ook nog een ander deel van Psalm 19 komt nog terug. De wet, vers 8 start ik. Het zijn die twee, 8 en 9. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht, zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. Twee heel mooie verzen vind ik persoonlijk over het woord van God. En dat is hetgene dat ik eigenlijk vandaag eens wil bij stilstaan eigenlijk. Bij iets dat we allemaal best wel vanzelfsprekend vinden, namelijk het woord van God. We zeggen dat hier zo vaak. En meer specifiek ook dat boek dat we hier in onze handen hebben vandaag, vanmorgen. De Bijbel. Want we staan er eigenlijk soms niet echt nog bij stil dat er Bijbels zijn, want het is zo vanzelfsprekend geworden. En mijn vraag is dan ook, is dat eigenlijk wel ook zo vanzelfsprekend? Het stukje dat we net lazen op Psalm 19 staat eigenlijk ook even stil en toont ook waardering voor Gods woord. En het wordt beschreven als de wet, de getuigenis, de bevelen, het gebod. En een paar adjectieven om dat woord te omschrijven, namelijk volmaakt, betrouwbaar, recht, zuiver. Best wel mooie adjectieven dus. Maar wat is Gods woord en hoe staat de Bijbel dan daar tegenover? Want we zeggen vaak na het lezen van een Bijbeltekst, tot zover het lezen van Gods woord, alsof we daar amper nog bij stilstaan. Ik ben altijd al vrij gefascineerd geweest door de Bijbel. Toen ik nog heel jong was, liep ik thuis al rond met een kinderbijbel. Iets dat mijn ouders eigenlijk niet zo leuk vonden, want zij kwamen nu net uit die generatie die zich had losgevochten van de kerk en het geloof. De jaren 60 beleefd hadden met een ongeziene vrijheid. Die de kerk als een orgaan van onderdrukking zagen, de verlichting en reden hoog droegen, mei 68 hadden meegemaakt. Maar ik liep als jong klein manneke rond met dat boek, stelde heel veel vragen aan mijn moeder en mijn vader, die nu niet echt ook veel antwoorden hadden voor me en er zonder zeker al niet echt veel zin in. Toen mijn zus leerkracht godsdienst ging studeren, naast Engels en Nederlands, want ze is nu niet echt gelovig, kwam er dus opnieuw een Bijbel in huis, of die Bijbel hadden we al, maar plots kwam die terug boven. En eentje, dat was eentje dat ik wel af en toe uit haar kamer haalde om in te neuzen. Vraag me niet waarom, maar ik zag die Bijbel eigenlijk meer als die van mij dan die van mijn zus. Ik had er dan ook in hele grote letters aan de zijkant met een balpen Holy Bible opgeschreven. Toen mijn zus haar leerkracht dat zag, kon ze dat niet meer echt mee lachen. En mijn zus kreeg dus tegen haar voeten daarvoor. En moest dus zeggen, ja, maar mijn broer heeft dat gedaan. Wat dat er natuurlijk voor zorgde dat er thuis weer boel was, want mijn zus kreeg tegen haar voeten op school voor het wat dat ik had gedaan. Maar van binnen vond ik dat wel best wel grappig, broers en zussen, ik had dat. Nadat mijn zus klaar was met die studies en dus les ging aangeven, bleef er dus opnieuw die Bijbel achter in ons huis. Het was zo'n katholieke Bijbel, weet je wel, met dat rood kaftje. En dat belandde weer op mijn nachtkastje. Beetje meer voor de show, ga ik toegeven, maar ik las er wel af en toe ook in. En toen dat mijn zus ook plots echt godsdienst moest gaan geven op school, had ze die Bijbel opnieuw nodig. Belde ze naar mijn moeder om te vragen of we die dan eigenlijk hadden. En mijn moeder vroeg dan aan mij, ja, ligt die hier ergens nog? Ik zeg, ja, maar ik lees daar eigenlijk wel af en toe in. En dat schijnt dat mijn zus dan tegen mijn moeder gezegd van, ja, ik zou toch een keer kijken naar Herman dat alles wel nog oké is met die jongen. Ja, echt waar. Maar ik was eigenlijk vrij gerust en ik vond dat eigenlijk best weer vrij grappig. Bereid me nu wel niet verkeerd. Dat klinkt natuurlijk heel mooi in een preek en een kerkdienst, maar de Heer weet dat ik de waarheid spreek. Het zijn echt feiten en allemaal gebeurd zijn. Maar het is ook niet dat ik die Bijbel nu echt zo uitpluisde om tot een diepe relatie met God te komen. Ik kan eerlijk zijn, ik dacht dat ik die relatie toch al had met God. Want ik geloofde sowieso in God al, voor zover dat ik mij herinner. Voor zover dat ik me herinner en vraag me niet waarom of hoe. Ik word ook een ontzettende reggae-liefhebber en ook een artiest in dat genre. En daar hoor je dus wel die bijbelversen. En ik wou me wel identificeren met die mannen en ook die rappers brachten soms bijbelversen. Dank de God in hun nummers en op de achterkant van de platenhoes. Maar die God kon natuurlijk evengoed Allah zijn. Voor mij was dat ook allemaal hetzelfde. Of dat dan nu de Bijbel was, de Koran of de Bhagavad Gita. Ik zag dat allemaal als gelijkwaardig, als handelend over God en spirituele. En het heeft me dan ook wel wat werk gekost, of beter gezegd, heeft God wel wat werk gekost om me daar anders te doen naar kijken. Maar als ik als prille christen, misschien zelf nog niet echt christen, de eerste bijbelstudies bijwoonde, stond ik er wel vrij versteld van hoe lang dan men kon praten over één simpele bijbelvers. Begreep er weinig van, ik vond het best moeilijk, maar ik word wel erdoor geïntrigeerd. Ik zette dan ook mijn eerste stappen in de kerk en ik word wel best onder de indruk, maar ik kon één iets niet vatten. Waarom zou God nu enkel en alleen zich openbaren in de Bijbel en niet die andere boeken? Ik vond dat best eng en eigenlijk een beetje fout. God was er toch voor alle mensen. En waarom dan zo'n moeilijk boek? Want eerlijk gezegd, wanneer ik thuis in mijn Bijbel zat te lezen op mijn eentje, en niet langer nog met een jointje om een beetje like de rastas te zijn, maar wat er wel om te snappen. En wat, ik snapte er niks van. En wanneer je dan een christen de vraag stelt van waarom de Bijbel, hoor je vaak het antwoord uit Johannes 1, hoofdstuk 1 natuurlijk. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, enzovoort. Je kent het allemaal. Maar als je dan redelijk sceptisch bent, denk je dan toch, iemand vraagt hier nu waarom de Bijbel en niet andere geloofsboeken. En dan antwoord je met een Bijbelvers. Ik vond dat niet echt geloofwaardig, en zelf een beetje onlogisch, en zeker niet overtuigend. Ik schrok ervan dat er eigenlijk vaak geen antwoord op die vraag kwam, of het bleef vaag, of typische antwoord, we weten dat dankzij de Heere Jezus. Ja, oké. Maar ik stak een keer nog vol in twijfel over die Heere Jezus. Of toch zeker die versie dat je hij in gelooft, en dat ik zo gezegd moet aanvaarden. Ik stond hier zelf nog in twijfel of dat ik jou moet geloven. Ik ben altijd behoorlijk kritisch geweest en een behoorlijke denker, iets dat in mijn beginjaren als christen zeker niet tot zegen was, maar dat nu 15 jaar later wel zeker tot een zegen is geworden. Dank de Heer daarvoor. Johannes 1 stukje dat we zo net gelezen hebben, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Wel, dat stukje had je niet per se over Gods woord in de Bijbel. Dat is echt veel, veel ruimer. Vertaald naar het Grieks leest dat eigenlijk logos. Iets dat we kunnen vertalen naar reden, gedachte, spraak, dus ook woord. En eigenlijk nog heel veel meer dingen, want dat bedekt de hele lading. Het woord logica komt dat trouwens van. De logische hang van dingen, hoe dingen zijn. En als je dan bedenkt dat Yahweh, God, de schepper van alle dingen, begrijp dan dat het woord veel eer duidt op alles wat dat de schepping omvat. En dus wel een ontzettende omvang bedekt. Bedenk eens hoe dat sterren en planeten tegenover elkaar staan, precies op zo'n manier, met zo'n perfectie, nauwkeurigheid, miljoenen cijfers na de komma, omdat de dingen zouden zijn zoals dat ze zijn, en sterker nog, om het leven hier op aarde ons leven mogelijk te maken. Dat is ondenkbaar voor een mens. Denk misschien ook een keer aan de menselijke DNA. De wetenschap kan hier enkel minuscule stukjes van vatten, van dat alomvangende, van die grootheid. En ze kunnen er ook af en toe een keer compleet naast zitten, en dan gaan ze zich weer verder verdiepen, tot nieuwe inzicht komen, van koers veranderen, bijsturen. Maar alles is Gods woord, dat alles is de schepping van God. Om dan wat te zwijgen over begrip intelligentie, menselijk denken, onze geestelijke beleving, dat bedekt God allemaal, Gods logos, Gods woord, Gods schepping. Maar wanneer mensen soms mij vragen, ja, hoe stel je het dan geloof en wetenschap samen? Dan is mijn antwoord dat ik wel best hou van wetenschap. Omdat het onderzoekt en ontdekt hoe waarachtig de schepping van onze Heer is. En liever ook die echte wetenschap en niet die pseudo-bijbelse wetenschap, om de schepping dan toch in 6 dagen te gaan verklaren en te zeggen dat alle andere wetenschap er dus naast zit en dat de Bijbel juist is. En de werkelijke wetenschap zit er soms ook naast. Wat dat er vandaag bewezen wordt, zal misschien binnen 20 jaar alweer anders zijn. Ook dat evolueert. In tegenstelling tot soms de populaire gedachtegang, de wetenschap is niet absoluut. En soms komen wetenschappers ook tot geloof, precies door hun onderzoek. Ze bestaan, maar het is geen populaire gedachte in ons postmodernisme. Het scheppingsverhaal uit Genesis was ook nooit bedoeld een wetenschappelijke analyse te zijn van de oorsprong van het heelal, aarde en mens. Het beschrijft een soort tempelbouw, de aarde, waar dat God samen met de mens kan leven in harmonie en relatie met de mens. Mozes was niet bezig met wetenschap. Hij had ook geen Google of een wereld aan bibliotheken om zijn research te doen zoals dat wij nu kennen. Die setting in Genesis was cruciaal en nog steeds om de basis te leggen voor dat verhaal in de Bijbel. Hij wou zijn volk Israël iets duidelijk maken, iets vertellen over hun God Yahweh. Dat was zijn opzet. Moesten we aan een Israëliet bijvoorbeeld een beeld tonen van de aarde zoals wij dat kennen, getrokken vanuit de ruimte, je weet wel, die blauwe bol met zijn continenten, bedekt met wolken. Ze gingen eigenlijk echt niet snappen over wat dat je tats of wat dat ze naartoe keken, echt niet. En ik geef je één tip als je de Bijbel leest, iets dat ik geleerd heb van John Walton en dat John ook al vaak bevestigd heeft. Het woord is niet geschreven aan ons, maar wel voor ons. Wij waren niet het publiek dat de schrijvers zich tot richten. Ik geef je nog een tip. Lees de Bijbel altijd volgens de drie pijlers, drie principes. Dat is context, context, context. Ook een mopje dat ik van Jos gehoord heb, maar het is niet minder dan de waarheid. Bijbelversen uit context halen kan je misschien een woordje geven om de dag te beginnen, of een steun in een moeilijke tijd, of misschien zelfs om je gelijk te halen. Maar wanneer je het woord van de Bijbel echt wil snappen, en dus Gods werking en wezen en zijn, doe je er hem geen eer aan om dat te doen. Omdat we dus die Bijbel hebben om nu precies onze schepper, onze vader, te leren kennen. En leren kennen kan leiden tot een relatie, ja, zelfs een liefdesrelatie tussen mens en God. Een relatie tussen jij en God, tussen mij en God. Dat is de opzet van de Bijbel, de opzet van onze God, en daar is er geen discussie over. En in tegenstelling tot Gods logos, Gods woord, zoals in Johannes, is het woord in de Bijbel niet de bedekking van de hele schepping en al de wonderbaarlijkheid daarvan, ook al wordt het wel geprezen erin en vernoemd. Het is niet allesomvattend, het is het woord van God dat de mens doet. De wandel van God met de mens, de aardse mens, de vleeselijke mens en soms ook de vreselijke mens. Want er klopt iets niet aan dat bestaan hier. Allen en iedereen, geloven of niet, gaan hiermee akkoord. En iedereen heeft daar wel een mening over en soms een oplossing bijvoorbeeld. Ja, er zijn te veel mensen op de wereld, ik hoor dat heel vaak, ook van best intelligente mensen. Maar ze blijken niet echt te beseffen dat ze eigenlijk genocide aan het prediken zijn. Want hoe ga je dat uitvoeren? Dat de uitvoering van dat idee niet echt mooi is en dat er zeker een aantal people's in onze geschiedenis dat ook gedacht hebben en geprobeerd hebben en het was geen fraai resultaat en sommigen zelfs in Gods naam. En die people's bestaan vandaag nog steeds. Het woord is vlees geworden, leest de titel van Johannes 1 en vers 14 leest. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat woord is hier dus Jezus. Alles wat dat die logos omvat, bevatte Jezus in geest, maar dat wel als mens. Een mens die ook verdriet kende, ook honger had, ook pijn heeft geleden. En als je die omvang begrijpt van alles wat dat God is en wie dat God is en dan de schepping bekijkt, weten dat Jezus dat alles in zichzelf droeg, de mens geworden God, is plots niet meer zo moeilijk om te vatten dat Jezus water en wijn kon veranderen of een menigte kon voeden met een paar broden en een paar visjes. Mensen kon genezen met enkele woorden of een aanraking, dat is piece of cake. Ik dacht dat dat vroeger metaforen waren, maar nu begrijp ik dat wel beter. De hele Bijbel, Oud en Nieuw Testament, handelt eigenlijk over Jezus. De fabel dat God van het Oud Testament een vreselijke boeman is en God in het Nieuw Testament een goede liefdevolle God wel, die vlieger gaat hier niet op. Het is één God, één en dezelfde God, het is één woord. En Johannes vers 14 leest ook, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol genade en waarheid. Dus ik wil hier even stilstaan bij het woord gezien. Het gaat hem hier dus niet over iemand die heel diep in meditatie gaat, het woord van God vraagt en dan neerpent wat dat hij ontvangt. Het gaat hem hier over gezien hebben, ooggetuigenissen. De inleiding op het Lucas-evangelie leest, aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, geachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Luister ik in naar de volgende woorden, een verslag, volkomen zekerheid, ooggetuigen, overgeleverd, nauwkeurig onderzocht, geordend beschreven, nog een keer zekerheid, onderwezen. Lucas heeft het hier duidelijk niet over een paar spirituele ervaringen, overdenkingen of meditaties. Hij blijkt hier wel echt te menen wat dat hij gaat verkondigen. Hij wil hier geen zever verkopen. En 2 Petrus 1 leest vanaf 16. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn Zoon, in wie ik mij wel behagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En hij doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Alweer let op die woorden, geen kunstig bedachte verzinsel, profetisch woord, dat vast en zeker is. Duidelijk alweer een toon die zegt dat we hier niet met woorden, dat we die woorden mogen vertrouwen. Petrus toont hier duidelijk dat hij geen fabeltjes wil of zal verkondigen. Hij lijkt hier behoorlijk zeker van zijn stuk. En vers 20 nog een keer. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Ik denk dat we hier toch eens als christen moeten bij stilstaan. Ik ben een ontzettende liefhebber van de Bijbel, zoals ik aan het begin al zei, en zelf al van vroeger, al van voordat ik christen ben. Maar wat ik soms in kerken en online tegenkwam over Gods woord, wat was soms om bij te huilen, besef ik nu. Hier en daar een Bijbelversje, een uitlegging. Maar als kritisch denkende mens vond ik daar soms weinig voldoening in. En omdat ik, zoals ik eerder al zei, best wel hield van de geloofsboeken en spirituele teksten, las ik de Bijbel ook zo. Aangevuld met wat ik vond online en dan wandelde ik daarmee. Om dan later tot de conclusie te komen dat ik eigenlijk compleet verkeerde dingen dacht en geloofde. Echt, compleet verkeerd. En het allereerste was, ik groeide niet. Nu pas besef ik eigenlijk hoe sterk dat we elkaar nodig hebben en hoe sterk dat we goede leraars nodig hebben. Want we kunnen zo snel ontsporen in dwaalleer. En ik spreek uit ervaring. En ook, en minstens even belangrijk, dat wij als christen ook Gods woord willen ontvangen. Bestuderen en niet enkel op zondagmorgen, maar dat we er eigenlijk elk moment van de dag naar verlangen. Het is goed om te bidden, maar het is wel een relatie. We kunnen niet enkel en alleen zelf het woord voeren. God moet ook kunnen spreken. Dus lees en studeer zijn woord. Hij gaat tot je spreken en hij wil tot je spreken. En dat brengt me bij eigenlijk mijn hoofdpunt vandaag, het woord van God. We mogen er echt niet te licht mee omspringen, mensen. Het woord van God verdient onze allerhoogste zorg en respect. Het is wat ons is gegeven van God zelf door zijn mensen, omdat we hier vandaag samen kunnen zijn. Samen met nog ontelbare andere christenen over de hele wereld in heel veel taal, uit verschillende culturen en sommigen van hen onderdrukt, vervolgd, opgesloten, sommigen zelf al vermoord geweest, omwille van wat wij hier geloven. Maar niet iedereen kent de luxe dat we hier vanmorgen hebben. En ik was jaren zonder kerk, maar toch vol liefde en verlangen naar mijn Heer en naar Jezus. Maar ik was wel leeg, hongerig, verlangend. Ik had kerk en bijbelstudie brood nodig. Want er zijn valse lering en leraars, jammer genoeg. De Hebreeënbrief zegt, want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ik ga hier de volgende preek verder op ingaan, want ik ben er zeker niet geraakt om alles vandaag dat ik wil vertellen, nu vandaag ook samen te vatten wat dat nu gaat zijn. De mens leeft niet van brood alleen, we hebben ook geestelijke voeding nodig. Geestelijke voeding vanuit de geestelijke honger. En deze wereld kan die honger heel snel vullen met feesten, genot, drank, nieuwe kleren, materiële zaken, een nieuw lief, seks, drugs. Want dat is de taal van deze wereld. Maar die taal is een leugen. Vraag het aan supersterren die leeg eindigen of sterven aan overdosissen, zelfmoord. Maar ze hebben wel alles bereikt. Hè? Het zijn leugens. En de leugen wel, dat is de taal van de tegenstander, van de Satan. Dat is zijn woord. Maar de taal van onze God is waarheid, liefde, genade, leven. Dat is zijn woord, dat is zijn karakter. Maar als God, schepper van alles, hoe kan je jezelf kenbaar maken aan mensen? Wel, je kan je openbaren aan een mens, spreken tot die mens. Die mens kan dat woord voor zichzelf houden. Of je kan het delen met anderen. Maar als het moet behouden worden, wel, dan ga je het moeten opschrijven. En niet één keer, want dat ja, bon, kan er wel verder op in, later op in. En jullie nu kijken naar mij vanmorgen hier, deze ochtend. Jullie horen mij in een taal dat jullie begrijpen. Ik kan het ook in het Engels doen, maar dan is de helft misschien al niet meer mee. Ik zou hier ook een stand spreken in tongen, maar waar hebben jullie eraan? Niemand die ze begrijpt en zelf weet niet. Ik wil iets communiceren naar jullie, dus ik moet mezelf verstaanbaar maken. Jullie horen mij, begrijpen mij, maar wat ik wil vertellen is wel ontstaan vanuit een veel dieper iets. Mijn liefde voor God, voor Jezus en het woord, maar dat zien jullie niet. Jullie zien ook momenteel niet waar dan mijn gedachten zitten. Welke emoties dan er heersen, jullie zien niet of dat nerveus zijn of niet. Misschien wel. En jullie zien ook niet wat ik gisteren gedaan heb, wat ik morgen moet doen of vanmiddag. Jullie zien niet hoeveel dat ik van me heer hou. Je ziet ook mijn verdriet niet, mijn ontgoocheling of trauma. En die dingen leven allemaal in mij. En elk van jullie heeft daar ook zijn eigen rugzakje bij. De enige mensen hier dan daar iets over weten, naast God, want God doorgrond alles in ons. De enige mensen hier aanwezig die daar iets over weten, zijn de mensen waarmee ik gesproken heb. En die dus kennis hebben genomen van mijn woord. Die met mij hebben gewandeld. En mijn woord dan gehoord hebben. En ook mijn daden aanschouwd hebben. Want ik kan hier van alles verkondigen. Als ik drie minuten later tegenovergestelde doe, dan is mijn woord zonder waarde en mag je me gerust de hypocriet noemen. Het zijn dus mijn woorden en daden die jullie in staat stellen Herman te leren kennen. En jullie zekerheid kunnen brengen of dat ik wel betrouwbaar en geloofwaardig ben. En dat is voor God eigenlijk niet anders. Hij kan zich enkel en alleen openbaren aan mensen door zijn woorden en daden. Enkel zo kan hij zich met zekerheid openbaren aan de mens. En hij weet dat beter dan wie dan ook, want het is immers zijn schepping. Wij zijn zijn schepping. Die mogelijkheid om te denken, dat wij kunnen denken en hoe dat werkt, wel, dat is zijn ontwerp. Dus ik denk wel dat een weet hoe dat hij daarmee moet omspringen. En dat is nu precies wat dat de Bijbel omvat, Gods woorden en daden. Doorheen Israëls geschiedenis, doorheen de profeten, evangeliën, door de brieven doorgegeven naar mensen over generaties heen, totdat wij nu vandaag, voor generaties die nog moeten komen, het is neergeschreven door een mens, God heeft mensen geïnspireerd om dat woord neer te schrijven. Want als God zich enkel zou manifesteren in geest, ontastbaar of niks, en zonder enige duidelijkheid, hoe zouden we dan vandaag zekerheid kunnen hebben? En hoe zouden we hem eigenlijk kunnen leren kennen? Zou het dan niet extreem vaag blijven? En er lopen zo'n piepels rond in de christelijke wereld die elke dag een godservaring hebben, maar je kent daar niet altijd voor. En er is in elk van ons een ontzettend omvangrijke innerlijke geestelijke beleving, veel groter dan wat we te zien krijgen van je of horen van je. En enkel wij zelf en God kennen die. En daar wil God binnen wonen, een plaats hebben, zich vestigen. En daar zit ook zijn beeld. Wij zijn beelddragers van God, geschapen als zijn beeld. Maar dat betekent echt niet dat hij twee armen en een neus heeft. En dat betekent al zeker niet dat hij als twee druppels water op Herman lijkt. Nog lichamelijk, nog geestelijk. Want ik lijk niet in de minste mate op God. Ik heb daar zijn geest voor nodig. En moest God 100% op mij lijken, ik denk dat de hele schepping zichzelf zo vernietigt aan het eerste woord dat hij uitsprak. Want mijn hart is niet Gods hart. Mijn wil is niet Gods wil. Mijn gedachten zijn niet Gods gedachten. Maar toch leeft zijn geest in me. En kloeke christenen herkennen dat meteen in elkaar. Niet door perfect te zijn of extreem goedhartig of de meeste bijbelversen te kennen. We proeven dat van elkaar. We proeven Gods vrucht in elkaar. En dat is een vrucht die behoorlijk goed smaakt. Maar ik zit erachter tussen een paar solide christenen. Dat is best aangenaam. En een beetje nieuw voor me. We zijn beelddragers van God, geschapen als een beeld. Maar dat beeld is veel meer geestelijk, niet tastbaar. Johannes 4, vers 24 zegt, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Maar de mens is wel heel veel van die beeldenis verloren. De mens heeft God verlaten, wou zichzelf tot God maken. En nu zijn we dus een beetje op ons eentje. Velen zijn spoorbijster. We willen alles autonoom zelf dragen, fixen, vormen wij, onszelf, maar ook de wereld. En het loopt vaak spaak met de wereld en we kennen allemaal de twee klassiekers. Als God zo goed is, worden we goede mensen er zo afzien. En een tweede, als God bestaat, waarom is er dan zoveel pijn en miserie in de wereld? Die vraag ga je krijgen als christen. Wel, lieve mensen, waarom? Bedenk eens bij jezelf waarom. Bedenk eens Of je daar als christen eigenlijk een goed antwoord kan op geven. En velen gaan denken waarschijnlijk aan het typische antwoord, wel, dat is door de zondeval en dus de zonde. En dat is precies dat antwoord in mijn eenzame jaren dat voor mij de lading niet altijd dekte. Maar vaak komt er bij christenen eigenlijk niet zo heel veel meer uit dan dat, en dat is jammer. God heeft ons zo'n rijkelijk en waarachtig woord te geven, dat we hem geen eer aan doen om enkel dat antwoord klaar te hebben. Nou, het is zonde. Zelf een beetje oneerbiedig. En dat is iets dat ik geleerd heb ook uit de studie van Jos. Bedenkt is of dat je eigenlijk een antwoord kan geven op die vraag, zonder zelf het woord zonde te gebruiken. Doe eens die test bij jezelf deze week. Ik ga niet zeggen dat ik licht over zonde ga, nee, dat ga ik wel nog iets op een andere keer bespreken. En ik ga eens nog iets zeggen, lieve christenen. We zijn niet altijd zo lief voor onze medemens wanneer we enkel dat antwoord klaar hebben. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het is de waarheid. Want het is makkelijk om in zondeoverwinning te staan. Als je een makkelijke jeugd gehad hebt, als je opgeruid bent in een christelijk thuis en van kinds af aan al over Jezus gehoord hebt, of een kloeke mens bent die niet rap ontspoort. Maar het is wel een heel ander verhaal wanneer je opgeruid bent in een gebroken thuis, of in armoede omringd in een ghetto, door een ghetto, of verzeild ben geraakt in criminaliteit of prostitutie, of een verleden kent van drugs en drank en verslaving, misbruik hebt gekend, dan is die zondeoverwinning wel een heel ander verhaal en een veel moeilijker proces. En een proces dat misschien nooit in dit aardse bestaan had voltooid geraken. Maar God roept ook deze mensen. God houdt ook van die mensen. God redt ook die mensen. En er zitten hier zo'n mensen waarschijnlijk vanmorgen. En lees Lucas 7 dan maar een keer voor. Ik vind dat een prachtig stuk. Dat moet ik maar een keer doen. Als je dan als christen mensen gaat veroordelen dat er strijd is in hen, of dat de overwinning traag gaat, of dat ze weer ervan, of weer een keer de zondag niet aanwezig zijn, wel, dan is dat misschien nog onze allergrootste zonde. En eentje waar we ons dringend van zo moeten bekeren als christen. En we moeten de Heer ons vragen om ons daarin te leiden. En die mensen moeten bijgestaan worden. In plaats van ze te veroordelen wat Gods karakter. Wij moeten Gods karakter reflecteren. En dat karakter is liefde, genade, geduld. Maar soms falen we daarin. Of we willen dan per se die demonen gaan uitdrijven bij die mensen. En ze blijven dan nog meer verward en nog meer verdeeld achter. En ik spreek uit ervaring, ik lach er eigenlijk niet meer mee. En het antwoord op de moeilijke vragen van waarom is de wereld zo, like dat die is, waarom is pijn en miserie en dit en dat, dat is wel een beetje veel groter dan enkel zonde en de zondeval. Zoals ik zei, ik ga er niet licht over, maar ik spaar dat wel een keer voor een andere preek. En net zoals dat we in deze schepping overal wel Gods handtekeningen zien, en we voelen er automatisch dankbaarheid voor, ook een niet-gelovige, niet van de zonsondergang, de prachtige natuur, een zalige zomeravond, daar hebben wij eigenlijk God niet voor nodig. God deelt zijn schepping met iedereen onder de zon, als dat geen liefde is, mensen. En tegenwoordig, door de stijgende populariteit van New Age-religie, gaan mensen terug opnieuw de schepping gaan vereren en aanbidden. En ik zeg opnieuw, want er is niks nieuws onder de zon, dat deden de mensen in de Bijbel ook. Ze aanbidden de schepping en niet de schepper. Liever moeder natuur dan vader God. Het is razend populair bij veel mensen dat ik ken. Maar die schepping spreekt niet, toch niet met woorden. En al zeker niet in het Nederlands en zeker niet in het West-Vlaams. Een boom praat niet. Een zonsopgang praat niet. En toch omvat dat ook Gods woord, Gods logos, Gods handtekening. En daarom wil ik eigenlijk graag een keer het begin van Psalm 19 lezen. Die eigenlijk leidde tot hetgeen dat ik mee begonnen ben. Psalm 19, vers 2. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, de stem wordt niet gehoord. Hun rechtlijn had uit over de hele wereld, over de hele aarde, sorry. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld, hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Prachtig mooie woorden over de schepping van Gods hand, vind ik. En we mogen er niet alleen in wonen, we hebben er ook een functie in, we mogen er deel van uitmaken als mens, om de aarde te bewerken en ze te vullen met beelddraadjes van God. Maar wat is er toch gebeurd in deze schepping, in deze wereld? Vol oorlog, verraad, hebzucht, macht, verdriet, pijn. Waar is God nu toch? Die vraag hoor je soms. Wel, wanneer een relatie spaak loopt, wat moet het dan doen? Wat had elke relatietherapeut zeggen, of je probeert in te leiden? Dat we moeten communiceren. Wel, de relatie mens, God is ook spaakgelopen, kun je zeggen. Maar God is wel nog vele malen wijzer dan de beste therapeut. En die wist al van bij hen dat hij moest communiceren om die relatie te herstellen. En heeft dat zorgvuldig gedaan. Hij heeft zich geopenbaard aan mensen, aan Abraham, aan Mozes, aan de profeten. Hij heeft zichzelf gemaakt tot mens in de persoon van Jezus, om ook met ons te communiceren, face-to-face. En de woorden die Jezus sprak, horen bij het mooiste van wat de Bijbel heeft te bieden, vind ik. En ze hebben de wereld en ons denken ook compleet veranderd. Neem nooit de tijden waarin dat we nu leven met onze inzichten en onze vrijheden als vanzelfsprekend, nooit. Maar Jezus heeft daar best wel een rol in gespeeld. En die woorden werden doorgegeven. En wanneer die woorden dreigden te verdwijnen over generaties heen, wel, dan ging men die woorden neerschrijven in boekrol met de meest zorgvuldige nauwkeurigheid in de vorm van verhaal, geschiedenis, liedteksten, poëzie, profetieën, brieven. Ja, velen staan er niet bij stil, maar Gods woord kan binnen wel best in verschillende stijlen en genres. Dat is toch prachtig? En iedereen kon schrijven in die tijd. En boekrol kon vervagen of vergaan. Dus moest men om de zoveel generaties opnieuw gaan schrijven. Want men wou Gods woord bewaren. En wou dat woord delen, dus ze maakten kopieën. Met de hand, een monnikenwerk, ja, maar daar komt het woord vandaan. Maar het werd wel gedaan met liefde voor de openbaringen die God aan de mens bracht. En God had er ook zijn hand in dat werk. Want dankzij al dat nauwkeurige werk hebben wij over heel de wereld wat stukjes boekrol, fragmenten, soms met 1000 jaar verschil, maar toch zo nauwkeurig aan de grondtekst. Waarmee we telkens weer opnieuw Gods woord kunnen reconstrueren en met zekerheid eindelijk kunnen zeggen dat we Gods woord kunnen lezen. En ik verzin dit niet. Dat is wetenschappelijk en historisch bewezen. En tegenwoordig zijn we heel gewoon aan gedrukte tekst. Maar die techniek kwam er ook maar pas rond 1450, dankzij Johannes Gutenberg. Een ware revolutie voor de wereld. Wij vinden dat normaal, maar dat was het niet. Maar het was ook een revolutie voor God. Maar wat was het eerste boek dat eigenlijk het ware boek die van die drukpersen rolde? Wel, je kunt raden. De Bijbel. Je kunt zo hecht niet verzinnen, mensen, maar dat alles hebben we hier vandaag in ons hand. Als je daar de hand van God niet in ziet, wel, dan weet ik het niet. En ik wou vandaag spreken over het woord van God. Ik kan een lange tijd voor me voor te bereiden, waardoor ik nog veel meer feiten heb erover dat ik wou vertellen vandaag. Maar ik spreek over een aantal weken hier opnieuw. Ik ga er gewoon verder op bouwen. Ik kreeg het er niet allemaal in. Maar ik vind dus dat we niet licht en luchtig mogen omgaan met het woord dat je hier in je handen hebt. Dat je er moet dankbaar voor zijn. Het getuigt van Gods werk, getuigt van God, het getuigt van onze God, Yahweh, onze schepper. Die te veel van ons houdt om ons te laten in een uitzichtloze wereldtoestand. Stel er maar een keer bij stil deze week als je je Bijbel leest en dank God daarvoor. Je draagt een deeltje van zijn werk in je hand. Neem dat nooit als vanzelfsprekend, nooit. Ik ga afsluiten met Jesaja 55, vers 11. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. En daar wil ik volgende keer op verder gaan. Amen.